Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om hier te zijn. Het is echt een voorrecht. Het is een vreugde voor ons om uit Rotterdam naar Urk te komen. Ik zie veel bekende gezichten. Ik ben allemaal blij dat jullie er nog zijn. Dat de Heer jullie heeft bewaakt. En dat we samen vandaag de Heer mogen prijzen om wat Hij heeft gedaan voor ons. Hij is opgestaan vanuit de opstandingskracht en Hij heeft diezelfde kracht aan ons gegeven. Wat heerlijk om dat te vieren. En ja, normaal gesproken begin ik met een verhaal. En ja, ik weet niet hoeveel tijd ik heb, ik weet ook niet of we helemaal alles kunnen doen wat ik heb gepland, tussen haakjes. Het is een lang hoofdstuk. Maar ik wil toch beginnen met een jonge jongen uit Rotterdam. Ongeveer 40 jaar geleden. Afkomstig van een Surinaams gezin. Kende God niet. Werd niet opgevoed. Als iemand die in de godsvrucht werd opgevoed. Zoals we dat ook lezen, hè, in Paulus. En hij werd geplaagd door kwelgeesten. Elke dag wanneer hij ging slapen, toen waren er stemmen die iedere keer zeiden, ik ga je doodmaken, ik ga je vader en moeder doodmaken. En hij rende iedere nacht eigenlijk naar zijn vader en moeder om daar te schuilen. Hij was echt bang. Totdat hij een vriendje kreeg en dat vriendje, dat had een moeder en die moeder was heel godvruchtig. Die bidde voor de buurt. En die moeder vroeg, neem een keertje die jongen mee naar de kerk. En zo ging deze jonge jongen naar de kerk. En hij was daar in een gebouw. Ja, een beetje hetzelfde als hier. En die jongen zei, als God hier woont, hè, als God hier werkelijk aanwezig is, zoals die dominee dat net heeft gezegd, dan kan hij ook bidden. En die jongen bad, God, als je echt bestaat, haal dan alsjeblieft die stemmen weg, want ik vind ze eng en ik ben bang en ik wil gewoon in mijn eigen bed slapen. Dat zei die jongen. Hè. En tot op die dag heeft die jongen nooit meer een stem gehoord. En hij was zo dankbaar dat de Heer Jezus dat voor hem had gedaan. Dat hij vanaf die 5 jaar was tot zijn 12e, zijn vader en zijn moeder gingen nooit naar de kerk, hadden het nooit over God. Maar hij was God zo dankbaar dat hij iedere keer naar de kerk ging. En deze jongen verhuisde van Dordrecht naar Rotterdam. En hij bleef naar de kerk gaan, trouw op zijn racefietsje. Andere kinderen gingen spelen op zondag. Maar hij ging trouw op zijn racefietsje naar de kerk. Om de Heere te loven voor wat hij had gedaan. Hij had hem uit zijn angst verlost. Dat is ook een psalm, hè? Hij had hem uit zijn angst verlost. Maar na een tijd werd de jongen ouder en hij zag wat de wereld te bieden had. En hij ging een beetje mee en van lieverlee verloor hij zijn eerste liefde. Hij kwam in de wereld terecht. En het werd van kwaad tot erger. In het begin begon die, weet je wel, popmuziek, films, allerlei kwaad doen op straat. En vrouwen begonnen zijn aandacht te trekken. En het was een leuke jongen. Dus hij kon veel vriendinnetjes krijgen. Maar na een bepaalde tijd waren die vriendinnetjes ook niet meer interessant. En wat gebeurde? Deze jongen die werd uiteindelijk aangetrokken tot mannen. Hij deed ook homoseksuele acties. En iedere keer wanneer hij dat had gedaan, dacht hij aan God en dacht hij aan die tijd. En zat hij als het ware in de douche en probeerde hij alles weg te schrappen. Alles probeerde hij weg te schrobben. Onder de luid geween. Oh, ik ben vies en vuil, maar het gaat niet weg. Want iedere keer word ik weer getrokken tot die homoseksualiteit. Totdat hij de Heer Jezus ontmoette. De Heer Jezus kwam door een getuigenis van een oude vriend van hem. Kwam die. En die jongen had nog veel meer gedaan. Ik wil niet te lang uitweiden. We hebben straks... Maar uiteindelijk kwam hij de Heer Jezus tegen. En iedere keer, wanneer hij het had geprobeerd met het afwassen, het afschroppen, het gaan naar de islam, het gaan naar de Hare Krishna, al die dingen had hij gedaan, maar ze hebben hem geen verlossing gegeven, totdat hij de Heer Jezus ontmoette. En toen was in één keer alle vuil en viezigheid weg van Jürgen Tolel. En daarom sta ik hier. Ik ben een gebroken man. Ik heb niks om in te roemen. Niks. Ik heb zoveel verkeerd gedaan. Ik heb mijn vrouw ook zoveel pijn gedaan. Maar kijk, ze is nog bij me. Ik heb niks om in te roemen. Het enige wat ik kan zeggen is dat de Heere Jezus Christus mijn zonde heeft afgewassen. En dat hij mij een bediening heeft gegeven. Ik snap er niks van. Maar het enige wat mijn verlangen is, is dat je vandaag echt gaat beseffen dat je vanuit die opstandingskracht kan leven en dat dat oude leven werkelijk gestorven van je is. Er is vandaag een mogelijkheid om te stoppen. Er is vandaag een mogelijkheid om te kunnen geloven. Te geloven dat de Heer Jezus is opgestaan. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. De hoop. Op de opstanding. Want wanneer we gaan geloven dat de Heer Jezus is opgestaan, dan gaan we anders met het leven om. Dan gaan we elke dag gaan we waarderen. Dan gaan we elke gezichtsuitdrukking en elk mens waarderen. We gaan de vogels en de bomen waarderen. We gaan de zon en de maan waarderen. Waarom? We verdienen het niet. Daarom zegt de Bijbel, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar vandaag wil ik aan jullie vragen, ook die jonge mensen. Kijk, er is een mogelijkheid, man. Ook jullie, weet je, 5% van de mannen, ook in de kerk, hebben homoseksuele gevoelens. Maar dat ding kan helemaal weggaan, joh. Het kan weggaan. God kan je volledig zuiver maken. Weet je, er zijn misschien mensen in de scheiding. Mensen die relatieproblemen hebben. Problemen met hun kinderen. Hemel. Maar de Heer Jezus is een heilig en een dierbare en een liefdevolle God. En er is nog veel gebrokenheid ook in mijn leven. Want door al die fouten heb ik ook mijn oudste kinderen ook niet op de juiste manier opgevoed. Maar ik zie dat de Heer aan het herstellen is. En ik wil jullie ook danken voor jullie gebeden. De Heer is een herstellen van bressen en straten, mijn lieve vrienden. Dat wilde ik even zeggen. Voordat we beginnen met Handelingen 26. En als we naar Handelingen 26 gaan, dan moeten we begrijpen dat Handelingen een boek is die we nodig hebben om de Bijbel te kunnen begrijpen. Zonder Handelingen wisten we niet wie Paulus was. We kenden zijn bekering niet. We kenden eigenlijk helemaal niks van Paulus. Dus Handelingen is in wezen de schakel tussen de evangelie en het Nieuwe Testament. En als er één ding in Handelingen voorkomt, is het de sleuteltekst Handelingen 1 vers 8. Gij zult kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. En getuige is hetzelfde woord als martelaar. Je zult kracht ontvangen om een martelaar van de Heer Jezus te zijn. En dat zie je ook, hè? Dat zie je in het boek Handelingen. Doordat er vervolging werd, werd het christendom uitgebreid. En wat het boek Handelingen heel mooi weergeeft, zijn in wezen twee dingen. Eén, missie. De mission. Weet je, en daar kunnen we het vaak vergeten. Vooral als we in de kerk zijn, we zijn gered. Maar je bent niet gered om gered te worden. Je bent gered om in de missie te gaan. En als we niet uitkijken, dan zitten we in die christelijke bubbel, weet je wel. Die christelijke bubbel. Lekker warm, lekker fijn. Oh, alles is zo heerlijk hier. Oh, lekker samenkomst. Lekker samen eten met de broeders. Hey, maar dat kunnen we niet vinden in Handelingen. We vinden in Handelingen een missionaire gemeente. Dat is één. En ten tweede zien we in Handelingen dat het christendom op de kaart gezet wordt. Het christendom waar jij in gelooft is op de kaart gezet in het boek Handelingen. Want het is in een kleine stad in Jeruzalem op een simpele plaats uiteindelijk uitgebreid tot bij de keizer. En God gebruikt mensen daarvoor. Paulus, Petrus en vooral Paulus. Paulus, de man van de heidenen, de man die overal naartoe moest gaan en uiteindelijk moest getuigen voor de keizer. En die handeling die God pleegt, hè, waar God de hoofdrolspeler is in het boek, die handeling, die zien we continu in het boek Handelingen terugkomen. En dan kom je uiteindelijk bij Handelingen 26 terecht, waar Paulus al twee keer heeft getuigd. Eén keer tot de heidenen, tot die Festus, hè, en één keer tot die Joden. Hij is opgepakt en dan komt hij eigenlijk bij een half Jood terecht. Hij komt bij koning Agrippa terecht. En koning Agrippa, die is heel bijzonder. Waarom? Zijn overgrootvader was die grote koning Herodes, die babytjes vermoordde op het moment dat de Heer Jezus was geboren. Ja, en zijn vader, die heeft Petrus in de gevangenis gesteld, waarvan een engel bij hem was gekomen, de deur had geopend en uiteindelijk, ja, ontsnapte. En die grote, of die vader van deze Agrippa, die heeft ook de apostel Jacobus laten doden. Met het zwaard, hè, waarschijnlijk onthoofd. Ja, en nu staat hij voor de zoon. De zoon. Hij staat voor de zoon. En dan richt Paulus zich tegen koning Agrippa, want koning Agrippa die zegt, oké, spreek maar. En je weet, Paulus is gewoon om zijn hand uit te strekken. Hij staat een paar keer in het boek Handelingen en dan begint hij te spreken. En dan zegt Paulus vanuit Handelingen 1 tot en met 3, dan zegt hij, of vanuit vers 3, zegt hij iets moois. En dan zegt hij, vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Maar hier zien we gelijk iets moois. Want 25 versen later doet deze Agrippa pas zijn mond open. Hij laat Paulus volledig uitpraten. Dan misschien een toepassing naar jou. Hoe vaak laten wij mensen nog uitpraten? Wanneer we in de missie zijn. Of willen we gelijk onze eigen dingen opdringen? Of kan je mensen nog laten uitpraten? Hoe is het met je kinderen? Kun je je kinderen het verhaal laten doen die ze willen doen, zonder iedere keer weer te interrupteren, hè? Zeggen ze in het mooie Nederlands. Om iedere keer weer in te vallen. Hoe zit dat met jullie ouders? Hoe zit dat met jullie kinderen? Kun je papa en mama nog uit laten praten wanneer ze iets tegen je zeggen? Zonder in... Ja pa, ik weet het nu al. Je hebt het al 1000 keer gezegd. Kun je gewoon rustig luisteren met eerbied en respect, zoals Agrippa dat hier doet? Kunnen we dat doen? Of hebben wij geen respect meer? Voor elkaar. En vooral in het gezin. Kunnen wij als vrouw nog naar onze man luisteren? Kunnen wij als man nog naar onze vrouw luisteren en al die dingen die in ons hoofd zitten even wegdoen? Want zonder je vrouw heb je toch geen leven? En dan gaat Paulus verder, hè? En dan staat er wel nu. Mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat vanaf het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Zij weten van mij vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En dan zegt hij in vers 6, en nu sta ik hier en word geoordeeld op de hoop op de belofte die door God aan de Vader gedaan is. Die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Dit is geweldig. Ik moet even mijn notitie erbij houden. Yes. Ja, en daarom staat Paulus voor Agrippa, hè? Omdat Paulus eigenlijk aan de Joden vertelt, hey, er is hoop. Er is hoop. Zo was er ook iemand naam Jürgen Tollel is geweest en heeft gezegd, er is hoop. Je hoeft niet in je hoofd een zelfmoordgedachte te hebben omdat je er niet meer voor toedient en je kan het ook niet meer in orde maken. Nee, er is hoop. Er is hoop. En de Bijbel die brengt, praat al over hoop vanaf het begin. En als ik over hoop praat, dan praat ik niet over, ja, ik hoop dat het vandaag mooi weer wordt. Weet je wat, het is mooi weer vandaag trouwens, maar ik hoop dat het vandaag mooi weer wordt. Of ik hoop dat mama lekker heeft gekookt. Of ik hoop op een goede opleiding. Nee, man. Dat is een hoop die niet uit hoeft te komen. Dat is geen hoop. Dat is een verlangen. Weet je, en de Bijbel zegt, maak al je verlangen met smekingen en gebeden bekend. Tuurlijk, we mogen verlangens hebben, maar dat is geen hoop. Hoop is meer. Hoop is een zekerheid die alleen maar van God afkomstig is. En God heeft die hoop ook aan ons gegeven. Wanneer heeft hij die hoop aan ons gegeven? Hij heeft die hoop aan de mensheid gegeven in het boek Genesis, hè? De moederbelofte, jonge mensen moeten het kennen, de moederbelofte. Hij zegt daar tegen de vrouw, hè, tegen Eva, uit jou, ja, uit jouw zaad zal iemand voortkomen die de kop van de slang zal vermorselen. Dat is de hoop. Die hoop dat ooit een keertje de mensheid niet meer in droevigheid hoeft te zijn, maar dat ooit een mens zoals die nu is al in overwinning kan leven. Die hoop, die heeft God beloofd en die zie je continu terugkomen. Je ziet continu terugkomen dat God het blijft beloven. Of je nou naar Abraham gaat, of naar Jacob gaat, of naar de profeten gaat. Die hoop, die geeft God. En God doet het ook. God is iemand die belooft. God is trouw. En dat is heerlijk. Je hoeft niet ontrouw te denken dat God ooit iets een keertje niet gaat doen. God is trouw. Waarom is God trouw? Nou, hij is trouw omdat hij onveranderlijk is. God is niet als een mens zoals wij, dat wij continu maar veranderen, weet je wel. Maar God is onveranderlijk. Wat hij zegt, doet hij ook. Ja, dat zegt hij ook, hè, in Numeri 23, vers 19, dan zegt God, God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en het niet doen, of spreken en het niet volbrengen? God kan niet liegen, man. God liegt niet. Alles wat God zegt is waar, en laat hij ook uitkomen. De eeuwige God kan niet liegen of vinden dat zijn plan niet goed genoeg is. Hij heeft geen spijt en kan geen spijt hebben van wat hij doet of toelaat. Alles wat hij doet of toelaat is goed. Misschien is het voor ons als veranderlijke mensen niet altijd acceptabel of kunnen we het grote plaatje nog niet altijd zien. Hey, maar God maakt geen fouten hoor. God maakt geen fouten. God is trouw. God is onveranderlijk. En omdat God onveranderlijk is, is God ook wijs. Hey, als je wispelturig bent. Mijn zoon heeft me wel eens gezegd, hey pa, je bent een fijne man hoor, maar je bent soms wispelturig, weet je wel. Maar God is niet wispelturig, man. God is wijs. Alwijs. Hij weet alle dingen. Hey, sommige mensen zeggen dat God veranderlijk is. Waarom zegt ze dat? God moet eerst in de wereld kijken om te kijken wie gered wordt voordat hij kan weten of iemand gered is. God hoeft niet in de wereld te kijken en de acties van mensen te leren, iets te leren van mensen om uiteindelijk te weten wat er gaat gebeuren. Nee, maar God weet het van tevoren. God is wijs. En omdat God het van tevoren weet, kan God ook zijn woord uitbrengen en het gebeurt. God is trouw. En dat is iets wat de Joden continu naar op zoek waren. De trouwheid van God. God zou ooit een keertje die moederbelofte laten uitkomen, want het komt continu in de Bijbel voor. En je ziet ook in de Bijbel dat God trouw is, hè? God heeft Abraham een zoon beloofd en hij kwam. Ja toch? Hij heeft Abraham... God liegt niet. En wat nog meer? God heeft Israël een uittocht beloofd en het gebeurde. Hoe zien we nog meer dat God echt trouw is? Hij heeft gezegd, hé, jongens, als jullie zondigen, dan beloof ik jullie dat jullie als Israëlieten naar Assyrië gaan. Hij heeft het gedaan. Zie je? Daar zie je ook. God maakt geen grap, hè? Hij is een rechtvaardige rechter. Hij doet wat hij zegt. Hij heeft ook gezegd tegen die Judeërs, hè? Hé, jongens, als jullie je niet bekeren, dan ga je naar Babylon. Is gebeurd. God houdt zich aan zijn belofte. Wat nog meer? Hij heeft ook een terugkeer van Babel uit Kanaan beloofd. Hoe? En het gebeurde. God is trouw. Kan je het op je in laten werken? Dat God trouw is? He? Al die beloftes die je leest in de Bijbel. Ja, wanneer we geloven in de Heer Jezus Christus en zijn opstanding. Dan mogen we geloven dat deze beloftes ook voor ons zijn. Al die beloftes, hè? Duizenden beloftes in de Bijbel. Zijn voor Gods volk. Maar de grootste belofte is dat hij heeft beloofd dat de Messias kwam, hè? De Heer Jezus Christus, die moederbelofte, die waar in wezen de wereld altijd zwanger van was. Wanneer komt de Heer Jezus nou? En God heeft de Heer Jezus gegeven, de Messias. God doet wat hij zegt. En we mogen hoop hebben, doordat God de onveranderlijke die hoop geeft en waar maakt. God, de onveranderlijke, geeft hoop en maakt waar. En daarom wil ik ook tegen je zeggen, hey man, ik weet niet in welk probleem je op dit moment zit, maar God geeft hoop. God geeft hoop, man. God geeft hoop. Hoe moeilijk het ook is, hoe moeilijk je omstandigheid ook is, hoe moeilijk het ook is om voor andere mensen te snappen waar jij in zit. God weet het. En God geeft hoop. Geweldig. Maar en wat deden die Joden nou? Hè? Als je ziet in vers 7, dan zie je dat daar staat... die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop. En wat deden die Joden eigenlijk? Ja, die zochten continu naar een diamant... Met twee stippen, rood, beetje groot, schijnend. En ze waren continu aan het zoeken. En dan komt Paulus langs. En die zegt, hey Joden, wat zoeken jullie? Wat zoeken jullie? En ze zegt, ja, wij zoeken die diamant. En Paulus, help mee zoeken. Pakt hem op. En hij zegt, zoek je deze? Zoek je deze diamant? En die Joden zeggen, nee joh. Hey joh, niet die diamant. Okay, Paulus gaat weg, kom weer terug. Paulus vraagt aan die Joden. Meneer, mag ik je wat vragen? Je bent toch aan het zoeken? Je zoekt toch een diamant die rood is, twee stippen heeft, kristalhelder is. Deze diamant zoek je. En weet je wat de jonge Joden doen? Ze geven Paulus een klap en ze zeggen, scheer je weg. Dat is het probleem. Hey, wanneer je de Heer Jezus eenmaal hebt weggedaan en op een andere plek of overal gaat zoeken, dan kan je hem niet meer vinden. Hey, de hoop is te vinden in de Heer Jezus Christus. En het probleem van de Joden is dat ze eigenlijk van het zoeken de hoofdzaak hebben gemaakt. Ze keken niet meer naar datgene wat ze zochten. En dat heb je wel eens. Hè? Dat zie je ook bij kinderen. Wanneer je vraagt. Meisje, jongen, zoon, dochter. Wil jij alsjeblieft een potloodje voor mij pakken? Ze zoeken overal. Ze kunnen het nergens vinden. Of weet je, die timmerman. Heb je een potlood voor me? Hij zoekt overal. Maar die potlood die zit achter op zijn oor. En achter zijn oor. Hij zoekt overal, maar hij kan niet vinden. Maar de oplossing is zo dichtbij me. Het is de Heer Jezus Christus. En die zochten de Joden, maar ze konden hem niet vinden. En dan heb ik hier geschreven. De Joden wilden niet veranderen. Ze hadden het zoeken naar de Messias, hadden ze als doel gemaakt in plaats van het vinden van de Messias. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen hun, dus zei hij, jullie onderzoeken de geschriften, want u denkt daarin eeuwig leven te vinden, en die zijn het die van mij getuigen. Je kan zoeken tot je een ons weegt, maar wanneer je werkelijk die diamant wegdoet, de kwaliteit van leven is van een dermate niveau dat het in wezen niet functioneel meer is. Je hebt de Heer Jezus nodig in alle dingen. Alle dingen. En dan gaan we verder. Vers 9 tot 11, wat staat daar? Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Want wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En dit is wel iets belangrijks, man. Misschien wel een van de grootste punten die ik wil aanhalen. Want hier zien we veel dingen bij elkaar komen. De eerste is, Paulus geeft zichzelf bloot. Hij geeft zich helemaal bloot. En één ding wat je moet weten is wel heel belangrijk. Kijk, wij als christenen vinden Paulus natuurlijk een geweldige apostel, weet je wel. Kon ik maar zo leven zoals Paulus leefde. Maar voor de niet-christenen was Paulus gewoon een keiharde seriemoordenaar. Hoe zou je het vinden als je zou weten dat je buurman of je buurvrouw een seriemoordenaar is? Zou je nog zo gemakkelijk hier op deze stoel zitten? Zijn we in die missie? Zijn we in de missie om die seriemoordenaar ook te kunnen ontvangen met liefde? En hem vertellen over het evangelie? Ja, of die homoseksueel? Ben je klaar voor die homo's? Die de Heer Jezus nodig hebben om schoongewassen te worden van hun geweten. Zoals ik. Zijn we klaar voor die missie? Want Paulus geeft zichzelf bloot. En ik zeg je eerlijk. Als je jezelf niet bloot hebt gegeven. Als je jezelf niet bloot geeft. Dan ben je nog niet echt missionair hoor. Je bent niet in de missie. Ja. Heb je getuigenis? Durf je getuigenis op straat te vertellen? Dat je zo was. Dit was er van mij. En nu heeft God mij zo veranderd. Ik ben zo geworden. We moeten onszelf echt blootgeven, net als Paulus, om werkelijk in die missie te gaan. En ons niet schamen voor het evangelie. We kunnen ons niet schamen. En ik ga je gelijk één ding zeggen. Als we het over Nederlanders en medelanders hebben, ik ook, dan moeten we zeggen dat Nederland qua hospitality, qua gastvrijheid op de laatste plaats staat in de wereld. Hè? Wist je dat? Want we kunnen Jantje, Pietje, Klaasje van het hockeyteam kunnen we uitnodigen op een verjaardag. En dan zeggen we tegen ze, om 2 uur gaan die weg. En dan halen we dan Cornelis en andere Klaas, die halen we. Dat zijn onze collega's. En die gaan om 5 uur weg. En dan gaan we om 5:30 gaan we eten met de familie. En als ze dan een beetje op tijd weggaan, dan mag er nog 1 of 2 broeder komen. 1 of 2 broeders mogen er nog komen. Zie hoe individueel we zijn. We verdelen alles in hokjes. Maar in de missie is het niet zo. In de missie nodig je iedereen uit. En dat is echt iets wat we moeten leren als Nederlanders. Het is niet bijbels hoor. En ook, ik reed vandaag door Urk en ik zag twee, misschien Somalische of Ethiopische jongens voetballen op straat. Hé, jonge jongens, jonge meisjes, wanneer ga je die jongens uitnodigen bij je thuis? Wanneer ga je ze uitnodigen? He? Of die jongen die je pest op school, die nog nooit van de Heer Jezus heeft gehoord. Dat je zegt, hé, je pest mij, maar kom een keer bij mij eten, dan kan je zien hoe het bij mij eraan toe gaat. Dat is missie. Ja, eten is een van de mooiste dingen die we kunnen hebben. Maar wanneer we alleen maar eten voor onszelf, zo individueel, hé man, dan kunnen we niet in de missie staan. En Urk moet werkelijk in de missie gezet worden, man. Vooral met al die asielzoekers hier. Wanneer ga je ze uitnodigen? Wanneer ga je ze laten zien wat het is om family worship te hebben? Oh, wacht even. Wat is dat? Family worship. Family worship is niets meer dan een paar liederen zingen, Bijbel lezen en praten wat je hebt gelezen. Niet dat het 2-3 versjes en het is klaar. Want dat oude Nederlands, dat snappen de meeste jongeren niet hoor. Je moet ze uitleggen, zoals we hier doen. Weet je wel, Bijbeltekst, hè? Zoals in Nehemia ook staat. Je leest het voor, je legt het uit en je past het toe. Family worship. En daar achteraan nog 3 goede liederen, weet je wel. Die we net hebben gezongen. Family worship. En wanneer je als familie, als gezin dagelijks bij elkaar komt om family worship te hebben. En iemand komt vanuit een ander land of vanuit een andere stad. Of je collega die je al zo lang kent maar nog steeds niet hebt uitgenodigd in je huis. Brengt. Dan voelt hij en ervaart hij de tegenwoordigheid van God. Dat is missie. Ben je klaar voor missie? Hey, laat me iets zeggen. Hey, als je het boek Handelingen leest en je wordt niet klaargemaakt voor missie, is er iets met je aan de hand hoor. Het boek Handelingen is alleen maar missie. Het is niet, oh, kijk eens wat Petrus en Paulus allemaal hebben gedaan. Het gaat om God en jou. Als die God van Petrus in jou leeft, dan behoren we zo te handelen als de apostelen. Misschien niet bij die wonderen en tekenen en zo, maar in ieder geval om de mensen te vertellen van de Heer Jezus Christus. Altijd, in welke context je ook bent. Denk erover na. Weet je, mijn hoop is dat je vanavond naar huis gaat of vanmiddag naar huis gaat. Het gezin een samenkomst bij elkaar brengt en zegt, wat kunnen we doen met de missie? Hoe kunnen we dat doen? Deze week, hey, kleine man van 12 jaar in groep 8, nodig jij een vriendje uit. Deze week nodig jij een vriendje uit. De andere keer nodigde mijn zuster een vriendje uit, mijn vrouw. De andere keer nodig ik een collega uit. Hey, laat er wekelijks één iemand bij je komen eten en die family worship en die kracht van God ervaren, man. Die kracht van God is er niet alleen voor ons, maar het is voor de hele wereld. En de wereld heeft het nodig, man. Er is zoveel leed. Je kan broeder Frik daar vragen. Ga een keer met hem mee evangeliseren, man. Ga een keer zien hoe mensen werkelijk gebukt gaan onder de macht van de Satan. Daar gaan we straks heel even kort over praten, hè. Ga een keer met hem mee. Missie. We hebben zo nodig om in de missie te staan. En God werkt, God geeft. Hey, wanneer nodig je die ene jongen uit die bij die zuster of bij die broeder nog niet tot bekering is gekomen? Nodig hem een keer uit, man. Laat hem niet alleen staan, man. Daar is de kerk niet voor. De gemeente is om werkelijk gebonden te worden met elkaar. Nodig ze uit. Laat ze bij je eten. Geef hem een omhelzing. Zeg dat je hem van hem houdt. Heb je dat al lang niet meer gedaan bij iemand? Een kind, een zoon of een dochter? Ja, dat je hem een kus geeft. En zeg, iemand, ik hou van je, man. Hey, maar ik weet, je bent nog niet bekeerd, maar dan gaat het niet om of je nou bekeerd bent of niet. Ik hou van je, man. Heb je dat hart al? Om werkelijk van mensen te houden. Hey, als je dat niet hebt, is niet erg, maar ga op je knieën, man. Verontmoedig je, man. Want het hoort niet zo. Wat hebben we nog meer? Paulus geeft zich bloot. Zie je, hey, je moet je ook blootgeven. Laat me nog iets zeggen. De Heer Jezus heeft zich echt blootgegeven, hoor. Hij heeft zich blootgegeven aan dat kruis van Golgotha en lendendoekje en zo. Nee, hoor. De meeste theologen zijn het erover eens dat de Heer Jezus daar naakt hing, naakt. Naakt. Voor jou en voor mij. Weet je, dan kunnen we net als graaf van Sinsendorf, de man van de opwekking van de hernutten, zeggen, dit heeft Jezus voor mij gedaan. Wat doe ik voor hem? Ja. En dan ontmoet Paulus zijn meester. Geweldig, man. Voor de mensen die geloven. Wanneer je de Heer Jezus een keer hebt ontmoet, man. Daar kan toch niks meer bij. Iemand, een vriend van me. Een van die Baans, weet je wel. Johan Baan. Die zei tegen me. If you were born in the fire, you cannot live in the smoke. Als je geboren bent in het vuur, kan je niet leven in de rook. Kan niet, man. Wanneer je de Heer Jezus hebt ontmoet in zijn volle ornaat, wanneer hij tot je is gekomen, wanneer je beseft dat hij jouw zonde heeft schoongewassen. Man, dan moet je, dan kan je niet leven in de smoke. Je kan niet meer. Iedere keer wanneer je in die smoke zit, is er iets verkeerds aan jou, met jou aan de hand. En die Paulus, die komt dan de Heer Jezus tegen, man. En het eerste wat hij zegt is, wie bent u, Heere? Zie je? En Heere is de Kurie. Ja, afgeleid van Kurios. En laat me iets zeggen, in het boek Handelingen staat er 2 keer redder. En volgens mij 98 of 93 keer Kurios als de Heer Jezus wordt bedoeld. Hè? Dus de Heer Jezus is niet zozeer alleen jouw redder. Hij is jouw Kurios, hij is jouw Heer en hij is jouw meester. Hij is die absolute supreme one. De absolute heerser. In het Italiaans zeggen ze, die capi, die tutti, die kapitein. Die capi, die tutti, capi. De grote kapitein. En jullie die in het schip, op het schepen werken, man, als de kapitein zegt, links, gaan we links. Gaan we links. Dan gaan we niet, maar waarom niet rechts? Waarom niet blijven? Nee! Als we links gaan, gaan we links. Als de Heer Jezus zegt, nu ga jij doen wat ik wil, dan doe je dat. En doe je dat niet, dan is de Heer Jezus geen Kurios, geen kapitein over jou. Laten we dat duidelijk stellen. Ja, als je niet doet wat de Heer Jezus zegt, moeten we niet net doen alsof we gered zijn. Halleluja, prijs de Heer. Nee! Wanneer je niet doet wat de Heer Jezus Christus zegt, ben je niet gered. En als je niet bekeert, ga je verloren. Hij is de kapitein en de Heer van jouw leven. Jong of oud. Gaan we straks heel snel over hebben. Ik heb niet zoveel tijd meer. Maar dat moeten we echt goed begrijpen. En dan zien we dat de Heer Jezus bij Paulus komt. Je ziet dat hij bij Paulus terechtkomt. En dit is ook mooi, hè? Want vaak wordt de Heer Jezus afgeschilderd. Ja, een mooie blanke man met blauwe ogen en lang haar en een lammetje op zijn schouder. Weet je wel, die aan de deur is. En die deur is half open. En jij hebt hij heeft geen deurknop. Jij moet de deur open doen. Weet je wel, die liedjes, is je deur nog op slot en zo. Weet je, doe hem open voor God. Maar hier zien we, in vers 16, kijk wat er staat. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar. Zie je dat? De Heer stelt aan, hè? De Heer stelt aan. De Heer komt en stelt aan. Hij heeft niet nodig. Hij heeft dat absoluut niet nodig. Hij heeft niet nodig dat er aan de andere kant een deur, een hendel zit, en dat hij als het ware voor die deur staat te wachten en bidden en schreeuwen, alsjeblieft kom. Nee, man. Op het gebed van u gaat uw zoon of dochter of familielid moeten bekeren. Want de Heer komt. Want dat zie je ook, hè. Die, christenen die hebben gebeden, man. Ze hebben gebeden voor Paulus. Ze werden vervolgd door Paulus. Mensen werden vermoord door Paulus. En ze hebben gebeden, oh God, haal Paulus weg, doe iets. En kijk wat God doet, hè. Meesterlijk. Hij bekeert Paulus op zo'n manier dat Paulus niets anders kan doen dan de hele wereld vertellen wie Jezus is. Zie je hoe krachtig het gebed is? Zuster, broeder, jonge meisje, zie je hoe krachtig het gebed is? Hey man, het gebed van de vervolgde kerk is zo krachtig dat de Heer Jezus zelfs een Paulus bekeert, man. Hey, onderschat je gebed niet. Zoals de Bijbel het zegt, hè, het gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. Oeh. Wat zien we nog? Ja. Ja. Dus de Heer Jezus die komt daar in vol ornaat, hè, vol ornaat. Paulus kan hem niet zien, hè. Hij heeft nog een zondig lichaam, hij kan hem niet zien. Maar de Heer, de Johannes, de apostel Johannes, die omschrijft hem in Openbaringen 19, hè. Openbaringen 19 vanaf vers 11. Denk ik, hè, dan komt de Heer Jezus op een wit paard. Ja toch? Met zijn kleren gedroopt in bloed, met een ogen als een vuurvlam, haren als witte wol, voeten als koperbrons en een zwaard in zijn mond. Dat is geen kinderke de Heer Jezus. Hoor. Dat is geen kinderke Jezus. Hoor. Dat is niet de Heer Jezus die we afzien in die kerkstal. In die kerststal. Nee man. Dat is de Heer Jezus in vol ornaat. In opstandingskracht komt hij naar je toe. Kan je het voorstellen? Kan je het voorstellen dat je straks voor deze Heer Jezus komt te staan? Kan je het voorstellen? Zie je jezelf al zitten? Zie je het al? Voor de Heer Jezus met je pet achterstevoren. Met je gescheurde broek. Met je TikTok downloads. En je Netflix downloads. Zie je het al? Met je Snapchat en je Instagram sta je voor hem. Met een No Fear t-shirt aan. Kan je het voor je zien? Hey, sommige mensen zeggen dat ze gewoon lekker naar de hemel kunnen gaan en al die dingen kunnen doen. Hey, maar volgens mij is de Heer koning in je leven. En hij zegt, hey, alles wat mij afhoudt van jou, ruk het en hak het af. Wanneer ga je die download weghalen, man? Wanneer gooi je die telefoon? Zet je die telefoon bij je vader en moeder? En zeg, oh, wat ik vandaag heb gehoord, normaal, de Heer Jezus is genadig en goed. Hij is het waard om die telefoon weg te doen. Want hij is trouw. Wanneer gaan we dat doen? Wanneer gaan we onze oog uitrukken door werkelijk dat ding weg te doen? Als het nodig is. Is de Heer Jezus het nu waard? Is die het nu waard? Hey, als dat ding je afhoudt van de Heer Jezus, man. Begrijp dan dat je één keer voor zo'n heilige God moet komen te staan. Hoe ga je daar staan dan? Hoe gaat dat dan? Dat gaat toch niet? Hij gaat je vragen, hey, what's up met je gescheurde broek? Met je mierop en je bikini? Hoe zit het? Noem hem. Met je weerstand tegen je man. Je weerstand tegen je ouders. Je moet voor hem komen te staan. En hij is heilig, hè? Je kan niet komen met, ja, papa, mama, je kan geen advocaat bellen. Kan niet. Je staat daar alleen. En weet je wat zo erg is? Hoe waarschijnlijk staan al die mannen om je heen. Al die heilige mannen. Misschien je vader, je moeder, je kinderen. Ze staan om je heen en kijken naar hoe jij geoordeeld wordt door zo'n heilige God. Is hij het dan niet waard om die dingen weg te doen? Want je kunt het zeggen, ja of nee. Maar het staat in de Bijbel. En de Bijbel heeft zichzelf al bewezen. En God is trouw. Daarom roep ik je vandaag op. Kom tot bekering. Laat je met God verzoenen. En niet met een paar messen in je rug. Waarbij je hem steekt. Maar gooi al die messen vandaag weg, man. En laat je werkelijk met God verzoenen. Het is geen tijd voor spelletjes meer, man. Ik heb me ook beloofd, ik heb de Heer beloofd. Wanneer we weer gaan preken, heren, nou, ik ga die mensen echt zeggen, man. Want u bent het waard, man. U bent het waard. Hij is het waard, man. Ik ga niet te lang meer praten, maar we gaan het toch even over die opstanding hebben. En die opstandingskracht is zo geweldig. Zo geweldig. Misschien twee dingen. De eerste is, Paulus wordt aangesteld om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Het is een dingetje. Hè? Van de macht van de Satan tot God. Als je niet bekeerd bent, dan behoor je gewoon bij de macht van de Satan. We kunnen lachen, gieren, brullen met jou. Maar we moeten wel één ding zeggen. Je bent gewoon een Satanskind, hoor. Maakt niet uit wie je bent, hoe mooi je bent, hoe knap je bent, hoe gezellig je bent, hoe lief je bent, wat voor goed beroep je hebt, hoeveel geld je hebt. Het maakt niet uit. Je bent een Satanskind, hoor. En je ogen moeten open gaan vandaag, man. Je moet luisteren vandaag, man. Naar het woord van God. En je moet beseffen dat je moet bekeren. Zegt Paulus, hè. Je moet je bekeren, want er is een kosmische strijd gaande. Er zijn engelen en demonen die vechten om jouw ziel. En uiteindelijk mag jij die beslissing maken namens de Heer. Wat een geweldig liefdevolle God is, dat hij je tot de dag van vandaag in leven heeft gehouden. Maar ik stel je en ik vraag je vandaag, man, bekeer je tot deze heilige, goede, lieve God, die voor jou aan het kruis naakt is gegaan. Bekeer je, man. En misschien ben je bekeerd, maar ben je een beetje slap geworden, zit je in de smoke, come on, man. Het vuur brandt nog. Het vuur brandt nog. Bekeer je, ga naar huis. Zeg tegen je vrouw of tegen je man of tegen je kinderen of tegen je vader en moeder. Maar ik heb het verkeerd gedaan, man. Vergeef mij, oh God. Help me, leer mij hoe ik moet leven als een man, als een priester in mijn huis. Leer me hoe ik moet leven als een moeder in mijn huis. Oh, God is trouw, man. En alle dingen die hij doet, die hij zegt, die doet hij. En daarom is het woord van God aan de ene kant tweesnijdend, hè. Dat tweesnijdende zwaard van de Heer Jezus in zijn mond. Aan de ene kant zegt hij, bokken, die kant op. En aan de andere kant zegt hij, lammeren, die kant op. Je zal een keer gescheiden worden van al die bokken. Het zal niet altijd zo zijn dat je altijd maar moet struggelen. Net zoals Asaf in Psalm 73. Nee! Er komt een keer een eind aan, man. Ja, dus die kosmische strijd is zo belangrijk, man. De Satan die heeft het op je gemunt, man. Laat me je vandaag zeggen, wanneer je bekeert tot de Allerhoogste God, heeft de Satan geen mogelijkheden meer. Maar toch zijn er, probeert hij het wel, hè. Het is als een kip zonder kop die fladdert en beweegt. Maar wij hebben de autoriteit gekregen van de Heer Jezus Christus om werkelijk te heersen over de Satan, omdat hij alle aantijgingen tegen ons aan het kruis heeft genageld, hè. Colossenzen 2. Hij heeft alle aantijgingen tegen jou genageld. En daarom heeft de Satan geen grond. Al probeert hij het ook. Je mag hem wegjagen in de naam van de Heer Jezus Christus. Wanneer je het niet fijn voelt in de kerk. Geen zin hebt om naar de kerk te gaan. Terwijl je weet dat het goed is. Wanneer je geen zin hebt om te bidden. Terwijl je weet dat het goed is. Wanneer je geen zin hebt om Bijbel te lezen. Man, jaag die man weg, man. Je hebt autoriteit gekregen van de Heer Jezus. Om hem weg te jagen. In de naam van Jezus. Vlieden. Wegwezen. Want hij is voor mij gestorven aan het kruis van Golgotha. En elke aantijging die kan niet tegen mij gebruikt worden. Want hij heeft er al voor gestorven. En hij is daarvoor opgestaan. Wegwezen. Ik wil gewoon de Heer Jezus dienen. En dan zal hij vlieden. Hij moet. Hij moet. Ook over Urk. Hij moet weggaan. We need revival. Hij moet weggaan. Al onze kinderen en kleinkinderen en opa's en oma's moeten tot God komen. En het is mogelijk. De geschiedenis heeft het bewezen. Ik heb niet veel tijd meer. Oké, misschien nog 10 minuten. Denk 10. Ja. Oké. Ja. Vers 18b. Tot God. Opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door geloof in mij. Man, je hebt een erfdeel, man. Jij als gelovige hebt een erfdeel. Een van die erfdelen is de aarde, hè. Daarom moeten we milieuvriendelijk met de aarde omgaan, want die aarde is van jou, hè. Je gaat toch niet slecht om met iets wat van jou is? Het erfdeel, de aarde is het bezit.
ogen, man. Hey, het erfdeel heb je gekregen door te geloven in de Heer Jezus Christus. Je ontvangt van God. Je ontvangt. En dat erfdeel moeten we, daar moeten we goed mee omgaan. Het erfdeel van de wereld, maar ook het erfdeel, je vrouw, kinderen, man, gezin. Het reflecteert allemaal naar God. Alle dingen zijn uiteindelijk tot de eer van God. Ga er dan ook goed mee om. Geweldig, man. Oké, okay, nou, maar waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan is, ja, mensen moeten zich echt tot God bekeren en in overeenstemming zijn. Goede werken doen in overeenstemming met de bekering. Dat heb ik net al proberen duidelijk te maken. Je kan niet denken dat je gelooft in de Heer Jezus Christus en aan de andere kant je helemaal niet bekeert of gewoon maar doet en maar blijft doen. Nee. Je hebt echt, kijk, weet je kan struggelen met bepaalde dingen. Dat hebben we allemaal. Maar maak het kenbaar. Maak het kenbaar. Zeg, hey, ik struggle met dit, broeder, zuster. Ik heb gebed nodig. Ik wil er vanaf. Oh God, help. Hey, en we gaan de heren samen aanroepen. De oudsten zijn aangesteld om je daarmee te helpen. Maak het ze moeilijk. Ga naar ze toe. Ze zijn daar niet maar even onder de poppenkast. Ze zijn aangesteld door de heren, zoals Paulus aangesteld is als apostel. De andere kant is weer dat we wel moeten gaan luisteren als er werkelijk een strategie gebed, voor een strategie gebeden is om jou te helpen. Hey, het zijn geen poppenkastmannetjes, geen Jan en Klaas. Het zijn dienstkrachten die aangesteld zijn door de Heer. Maak het ze moeilijk. Ga naar ze toe. Zeg dat je hulp nodig hebt. Ze zijn er om te waken over jouw ziel. Oké, okay. En dan zegt Paulus, hè, vers 23. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Het is mooi, hè. Oké, okay. En ik ga snel drie dingen zeggen. Het geloof in de opstanding van de Heer Jezus verzekert drie dingen. Heel snel, hoor. En de eerste verzekering is, je ontvangt een volmaakt lichaam. Hoe weet ik dat? Christus is de eersteling. Hij is als eerste uit de dood opgewekt. En wat betekent eersteling? Eersteling betekent niets anders dan dat je een boom hebt. Een appelboom bijvoorbeeld. En de eerste vrucht, eerste appel van die boom is rijp. Je pakt hem er vanaf. Je proeft hem. En aan de hand van die eerste vrucht weet je wat de rest van die vrucht gaat doen. Hé, je zit nog in die boom. Je wordt nog gesnoeid en gekneed door God. Maar uiteindelijk zul je zijn zoals de Heer Jezus is. Zonder zonde. Is dat niet een voorrecht om naar uit te kijken? Dat je straks een opstandingslichaam gaat krijgen die niet meer zondigt. Ja, dat je bij God kan komen en dat hij je tranen afwist van, kom maar schatje, ik heb het voor je betaald. Ik heb het voor je betaald en ik heb mijn geest gegeven, zodat je in deze wereld kan blijven leven. He, de wereld is als het ware, je bent opnieuw geboren, je bent een kind van God geworden en je zit nog als foetus in die wereld. En na een bepaalde tijd, dan gaat het een keer gebeuren dat je gebaard wordt in het koninkrijk van God. Totdat je werkelijk rijp bent om werkelijk in dat koninkrijk van God te wandelen. Hey, we zullen worden zoals de Heer Jezus is. En daarom is het zo belangrijk om in deze wereld te worden wie we zijn. Je moet worden wie je bent. En dat kan alleen met heiliging. En de Geest gaat je helpen, man. God helpt jou. Je hoeft niet bang te zijn. God helpt je. Oké, okay. We zullen een onsterfelijk opstandingslichaam krijgen die altijd vers blijft. Ja, altijd vers, kan je het zien? Ja, in de gloriedagen van je leven. Vooral die wat oudere mensen, weet je wel. Ja, zoals broeder Jürgen ook weer hier en daar kiespijn af en toe. Ik hoor verstand, kies moet eruit getrokken worden, buikje gekregen. Ik probeer wel een beetje, ja, ik mag niet te lang erover praten, want mijn vrouw denkt er anders over. Maar je zal in de prime van jouw leven, in de prime, In de prime zul jij een opstandingslichaam krijgen. In de prime. Misschien ben je een paar tandjes kwijt. Ja, loop je een beetje mank. Ben je een beetje ziek. Hey, de Heer Jezus heeft ook voor die ziekte betaald aan het kruis van Golgotha. Misschien is het aan deze kant van het graf niet volledig. Maar we weten zeker dat het volledig is in de hemel. Hey, dood, waar is je prikkel? Ziekte, die bestaat niet meer. Hey, het is volledig vol. Je zal vol opstandingslichaam krijgen. Ja, tweede, we zullen vrienden, kennissen, kinderen, zullen we uiteindelijk weer zien. Kijk, ja, mensen gaan dood, dat weten we. Hé, maar wanneer we geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus, zul je opa, oma, overgrootopa weer zien, man. Is dat niet geweldig dat ze nu op je zitten te wachten en net als die engelen kijken hoe jij uiteindelijk dat verlossingsplan van God gaat volbrengen? They are waiting for you, man. Daarom maak geen grap met je heiliging. Maak geen grap met het geloof in de Heer Jezus. En maak vooral geen grap met het opstanding. Door de opstandingskracht van de Heer Jezus die hij door zijn Heilige Geest aan jou heeft gegeven, kun je dat verlangen en die verwachting hebben dat je bekeerde vrienden weer terug gaat zien. En ook je vrouw en je man en je kinderen. Oeh, daarom is het zo belangrijk om onze kinderen werkelijk die family worship aan te bieden. Elke dag, weet je wel, 25 minuten family worship. Ja, en als jullie op zee zijn, vraag een lieve broeder of zuster. Hey, laat me je kinderen 1 keer of 2 keer in de week bij me brengen dat we family worship kunnen hebben. We moeten voor elkaar zorgen, man. Hey, opstandingslichaam, hè. Ja, en wat doet het geloof in de opstanding nog meer? Het geloof in de opstanding van Jezus verzekert ons van wedergeboorte. Er zijn een paar teksten, ik kan ze niet noemen. Ik ga ze niet oplezen, maar Efeze 2 vers 5 en 6, 1 Petrus 1 vers 3. Wanneer je wedergeboren bent, heb je een hoop die zeker is. Ondanks dat je dan nog in dit lichaam zit. De hoop in de opstanding zorgt er ook voor dat je kan strijden tegen de zondes die er nog zijn. De hoop in de opstanding geeft jou kracht om tegen die zondes te vechten en te overwinnen. Jezus is voor die zaken opgestaan. En de hoop in de opstanding zorgt er ook voor dat je zeker bent van je wedergeboorte. Waarom? Als de Heer Jezus gekruisigd is. Als de Heer Jezus gekruisigd is. Ja, en hij bleef daar dood liggen. Dan heb je nog geen zekerheid van je wedergeboorte. Maar wanneer de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, betekent dat God die verzoening heeft laten plaatsvinden. Er is geen boosheid meer van God naar jou toe door het geloof in de opstanding. God heeft het volledig gedaan en door de opstanding kun je dan ook zeker worden. Je kan zeker zijn. Je bent gerechtvaardigd. Ja, ik kan niet, want het gaat te laat worden. Het gaat te laat worden. Ik kan niet alles. Maar laten we eindigen met het laatste. En Paulus zegt in vers 29. Ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben, uitgezonden deze boeien. En dit is mooi, hè? Er zijn een paar dingen, maar een van die dingen is, weet je, kijk, Paulus had boeien, hè? Hij was in de missie en hij werd opgepakt. Maar wij hebben geen boeien, man. Maar we hebben diezelfde opstandingsgeest ontvangen die Paulus had. Moeten we dan niet in de missie gaan? Moeten we dan niet iedereen waarvan wij verlangen dat ze de Heere willen dienen, moeten we ze dan niet ernstig aanspreken, er alles aan doen, zoals Spurgeon ook zegt, weet je, met onze zielen voor de poorten van de hel gaan liggen, dat niemand erin gaat. Kunnen we dat doen? Ja, om de Heer Jezus wil. Ja, de Heer Jezus ook geboeid en gekruisigd, maar en opgestaan. Als de Heer Jezus is opgestaan, weet je, net zoals, dan is er geen
we hebben geen excuus meer om niet in de missie te gaan. We hebben geen excuus meer om minimaal binnen 2 jaar iedereen in Urk bij de Refbab gemeente ergens in een huis te hebben waar we het evangelie hebben verkondigd. We hebben geen excuus om naar Emmeloord te gaan. En naar Sneek. En naar Lelystad. En naar Almere. We hebben geen excuus meer. Waarom? Je hebt geen boeien, man. Je bent vrijgekocht van de smet en de boosheid die God heeft voor de mensen die hebben gezondigd. Je bent vrij. Laat dan ook open en bloot jouw getuigenis verkondigen aan de mensen in jouw leefomgeving. Mission. Laten we bidden. Vader God.